Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Ooit, Nouds, en dat is nog niet eens zo heel erg lang geleden, een paar maanden geleden, toen kon je de radio 's ochtends niet aanzetten of je hoorde dat er kilometers lange files stonden. Hè? En de verkeersdrukte nam alleen maar toe. In 2019 was die 17% toegenomen ten opzichte van 2018. En ook dit jaar was de verwachting...
Het gaat toenemen.
Maar ja, toen kwam corona.
Ja.
En nu bijna geen files meer.
Nee.
We gebruiken minder de auto, we gebruiken minder het OV, we werken veel meer thuis. En als we op pad gaan, dan gaan we meestal met de fiets. En onze vraag die wij daardoor hadden, hè, want het is eigenlijk wat we een beetje wilden bereiken met Spitsbrekers. Ja. Het was ook bijzonder dat wij vorig jaar de thuiswerkdag hadden.
Ja.
Die we nu de kennis daarvan nu heel goed hebben kunnen gebruiken. Maar de vraag waar wij eigenlijk een beetje mee zitten, hoe moet dit nou na corona?
Ja.
Kunnen we nou iets leren van deze tijd? Kunnen we zaken oppakken in deze periode dat wat rustiger is, om straks er beter uit te komen?
Ja, en vooral dan op het gebied van hoe kunnen we de stad anders benutten?
We hebben een mooie gast. Twee gasten hebben we eigenlijk. Maar de eerste gast is Daan Zandbelt. Hij is rijksadviseur en stedenbouwkundige en ook nog architect. Alles bij elkaar, geïntegreerd plaatje. Daan, fijn dat je bij ons in de podcast wil komen. We gaan het een beetje hebben over mobiliteit na corona. Want het is nu natuurlijk een hele gekke situatie. Dit heb jij ook nog nooit eerder meegemaakt, natuurlijk, zoiets.
Nee, dat hebben we natuurlijk, niemand heeft dit eerder meegemaakt.
Nee, het is echt een bizarre situatie. Maar hoe denk jij dat mobiliteit in de stad eruit ziet na corona? Zal het wezenlijk anders zijn dan voor corona?
Nou, we zitten natuurlijk nog heel erg midden in de storm. We zitten in een soort van het oog van de storm. En dan is het heel moeilijk om te bepalen wat er na de hand uitkomt. Ik merk dat veel mensen in het debat, bijna elk politiek debat, eigenlijk zich hun eigen gelijk bevestigd zien. En misschien ben ik daar ook gewoon onderdeel van. Kom ik daar ook niet overheen nog. Maar ik zie in ieder geval dat mensen nu heel veel ervaring hebben met thuiswerken, dus op afstand in alternatief voor reizen. En ik zie ook, doordat we gedwongen thuis zijn, we onze wereld direct om huis veel meer ontdekken. Dus we ontdekken dat er leuke parkjes zijn, of dat het ook best wel fijn thuiswerken is, of dat er andere dingen in de buurt te doen zijn. En dat maakt misschien allebei wel een soort prikkel om wat minder mobiel te kunnen zijn, of bewuster af te wegen of ik wel of niet erop uitga. Ja, daarnaast heeft natuurlijk het OV krijgt het echt moeilijk. Ik denk dat die mondkapjes best goed gaan werken. Dat zal even wennen zijn. Ik hoop dat die betrekkelijk snel terug kan veren. Omdat ik gewoon denk dat het
80-90% afgenomen. Hè? Het aantal personen die met het OV reist.
Ja, dat is heel begrijpelijk, denk ik. Ja, ook. Ja. Dat zal niet zomaar terugveren. Ik denk eerlijk gezegd wel dat plekken die succesvol zijn en die gezond zijn, dat die altijd met meerdere modaliteiten, eigenlijk met alle modaliteiten, op de fiets, de voet, OV en de auto te bereiken zijn. En dat dat dus ook eigenlijk een belangrijk ingrediënt is voor een gezonde stad. Dat je tegen zo'n stootje kan. En je ziet natuurlijk dat we het niet allemaal met de auto kunnen. Dat leidt tot veel vertraging, in ieder geval allemaal op hetzelfde moment. Dus je ziet dat fietsen en lopen hele interessante alternatieven zijn. En je ziet ook dat bijvoorbeeld steden zoals Rotterdam en Tilburg, die zijn aan het experimenteren om deze periode te gebruiken om een transitie die ze toch al wilden inzetten uit te proberen. Dus in Rotterdam kun je nu niet meer cruisen over de Binnenweg of over de Westkruiskade. Je kan niet meer een 180 maken.
Ja, vervelend voor onze collega Wouter Karsen van Autoblog. Maar goed.
Dus je kan wel rijden. Je kan niet meer de kortste weg nemen. Nee. En de voetganger en groen krijgen meer voorrang. En als je hard wil, moet je wel op de snelweg gaan rijden. Ja. En in Tilburg zeggen ze zelfs al het verkeer binnen de ringbanen mag je maximaal 30. Dus dan hebben andere vormen van vervoer krijgen iets meer voorrang. Of die hebben iets meer voordelen in de snelheid. Lijkt me heel zinnig allemaal.
Ja. Eerst even naar dat eerste punt wat je noemde. Mensen hebben hun eigen omgeving misschien wat meer ontdekt. Nout, wat heb jij ontdekt aan je eigen omgeving? Je woont midden in Amsterdam. Op een flat?
Nou ja, dat je bijvoorbeeld bij het thuiswerken ook af en toe even lekker naar buiten kunt gaan tussendoor. Maar dat je ook heel veel geklaag hoort van mensen. Van, nou, ik woon 4 hoog achter, ik heb geen tuin. Ja, waar moet ik naartoe? Ja, naar het park? Of, dus de mensen komen er wel achter die verstedelijking. Iedereen trok echt naar de stad de laatste jaren. Dat ook zijn negatieve effecten heeft. En dat je dan toch met 3 kinderen en een man op kleine vierkante meter zit. En dat je denkt van, ja, waar moet ik naartoe?
Ja, jij gelooft daar volgens mij niet heel erg in, toch?
Ik zit er iets genuanceerder in, denk ik. Dus ik herken natuurlijk, ik hoop dat deze manier van dat wij opgehokt zitten, dat dat niet verplicht wordt en dat dat heel lang gaat duren. Het is ook een beetje een illusie dat je niet in de stad kan wonen met een tuin. Ik woon midden in Rotterdam met een tuin. Ik weet dat dat niet voor iedereen is weggelegd. Maar we kunnen ook best de stedelijke voordelen bereiken in dichtheden die helemaal niet zo super hoog zijn. Hè. Ook in Amsterdam zijn er best veel woningen met een tuin. En ik denk natuurlijk voor de mensen die in appartementen wonen en die wat kleiner wonen, dat je die natuurlijk volop gelegenheid wil bieden om ook dicht bij huis in een café te kunnen werken of in een park met wifi of andere alternatieven. Helemaal mee eens dat dat nog nu niet op orde is. Dat ook nu heel vaak mobiliteit nog een soort hinderfactor is om in de buitenruimte bijvoorbeeld te verblijven, omdat het gewoon te druk en te lawaaiig is. Als daar verblijf iets meer voor opstaat, dan kun je ook die kwaliteit dicht bij huis al ontdekken. Kun je toch voor de deur al spelen als kind, of je kan misschien thuiswerken op een bankje voor de deur. Dat lijkt me heel prettig. Dus dat zijn even een paar eerste noties.
Wat je ziet is dat de infrastructuur gewoon heel veel ruimte opslokte. En vooral de auto. De auto heeft gewoon enorm veel ruimte verworven. Mm-hmm. Ik ben zelf ook een autoliefhebber, dus mm-hmm. het maakt mij op zich niet zo heel veel uit. Maar die auto die heeft gewoon heel veel ruimte. En, mm-hmm. en daar moet dan wel iets aan gebeuren. Als je minder mensen in de auto wil hebben uiteindelijk. Ja. Dan
aan de andere kant, Nautja gaat ook op de fiets naar je werk.
Ik ben nu met de fiets, maar ja, ik woon ook op 5 kilometer afstand van mijn werk in principe.
Nee, maar dat is
zijn mensen
precies
die
een goede
40 kilometer van hun werk wonen. Ja. En dat is toch wel lastiger.
Ja, nee, maar dat wordt volgens mij een bewustere keuze. Dus je ziet ook dat de helft van de autokilometers is minder dan zijn tripjes van minder dan 7,5 kilometer. Dus dat zijn afstanden die je eigenlijk ook best wel kan fietsen. Of met het OV of op een andere manier kan vervoeren. En ik denk dus dat het belangrijk is dat we inderdaad die balans. Volgens mij moeten we helemaal niet tegen de auto zijn. Alleen de manier waarop de auto nu de sfeer op heel veel plekken bepaalt. Ja, dat mag wel een beetje minder. En ik denk ook dat acties zoals Amsterdam Autoluw in de binnenstad. Dat eigenlijk best goede kwaliteiten ook bovenbrengt. Dat is niet tegen de auto. Eigenlijk is die term misschien niet zo goed. Mm-hmm. Het gaat er meer over dat je een gezonde, beleefbare stad kan maken. Waarbij je ook minder reden hebt om erop uit te gaan. Want het is eigenlijk al gewoon heel prettig om de hoek en voor de deur. En nu is het ook heel raar dat een auto, en dat geldt ook voor fietsen hoor, dat als die stilstaat, ja, dan hebben we er het meeste last van. Dan heeft hij heel veel parkeerplekken nodig. Hele dure garage en stallingsmogelijkheden. Op plekken waar je eigenlijk met dat geld heel veel leukere dingen kan doen. Dus ook deelsystemen kunnen enorm helpen om dat aantal stilstaande voertuigen wat te reduceren. Daardoor meer kwaliteit voor verblijf en voor klimaat te kunnen
hebben. Maar denk je dan ook dat de huidige situatie met die coronamaatregelen, dat zorgt voor meer draagvlak om dit soort maatregelen te gaan nemen?
Nou, zoals ik net even begon met dat iedereen zijn eigen geloof bevestigd ziet, denk dat het nog best spannende strijd zal worden. Tussen aan de ene kant de mensen die de kwaliteiten van die stad zien. En aan de andere kant zullen er ook wel mensen zijn, ja, die zijn een beetje bang. Of die zien ook de kwaliteiten van dat buitengebied of nog meer mobiel worden. Ja, daarover zullen we met elkaar het gesprek moeten aangaan. Ik denk dat er veel maatschappelijke algemene voordelen zijn om over het algemeen ietsje minder mobiel te worden. En dagelijks. En die auto een iets minder prominente rol te geven. Maar die auto blijft bestaan en we zullen ook landelijk blijven wonen en superbaan en we zullen ook wel blijven reizen. Maar laten we het niet nog verder over laten komen.
Nee, maar eigenlijk zou je bijvoorbeeld als meer mensen op de fiets zouden stappen, zou je willen dat fietspaden worden verbreed, bijvoorbeeld. Ja. Maar ja, ik kijk hier naar buiten bij BNR. Alles is eigenlijk in beton gegoten op dit moment. Dat doe je niet zomaar even. Hè?
Nou, ben ik niet helemaal mee eens. Ik vind het een heel mooi voorbeeld.
Ja?
We hebben ook net als college van Rijksadviseurs hebben we adviezen uitgebracht op speciale studies naar ringwegen, naar stationsomgevingen. Recent naar de schaal sprong fiets. Hoe kan de fietsgebruik groeien zonder dat hij de nieuwe auto wordt? En morgen presenteren wij een onderzoek naar de voetgangers.
Okay.
Hoe kunnen we ruimte aan voetgangers bieden? En we zitten hier aan het begin van de Wibautstraat. Hele interessante straat, waarbij je ook ziet dat dit soort aders zijn eigenlijk een soort kabelgrootte. Dit was vroeger, 100 jaar geleden, een spoorlijn, de Rijnspoorlijn.
Oh.
Daarna hebben ze geprobeerd er een stadssnelweg van te maken.
Ja, Parijs als voorbeeld, hè?
Nog een beetje radicaler. Dit was gewoon echt een stadsautobaan waarvoor ze de Nieuwmarkt wilden slopen. Er moest gewoon een snelweg dwars door de stad.
Oh, jeetje.
Daarna hebben ze er een metrolijn onder doorgelegd. En nu de afgelopen 5 of 10 jaar hebben ze er veel meer een boulevard van gemaakt. Met meer ruimte voor fietsen, groen in het midden, terrassen eraan. Dus je ziet dat je die kabelgrootte op verschillende manieren kan inrichten. En dat, je kan dat autoverkeer best een beetje smaller maken. Ook nog ten opzichte van nu. En je ziet dat dat op veel plekken gebeurt. Bijvoorbeeld in mijn stad Rotterdam wordt de Coolsingel gehalveerd als auto.
Ja.
Dus de ene helft wordt fietspad en terrassen en voetgangers en platanen. En de andere helft is voor het autoverkeer.
Maar zorg je dan niet juist voor dat er bijvoorbeeld straks files staan omdat je het juist smaller maakt. Omdat dat meer auto's aansluiten achter elkaar.
Dat klopt. Maar ik zie een file helemaal niet als een probleem.
Nee.
Een file hoort net... Een file en dat vind ik wel even goed om bij stil te staan.
Yeah.
Een file en een volle trein hoort bij de balans tussen vraag en aanbod. Er is nog nooit in de afgelopen 50 jaar een file structureel opgelost.
Nou, het is goed dat je structureel zegt. Want omdat op dit moment zien we natuurlijk geen files.
Nee, dat klopt. Maar je ziet dus dat een uitbreiding van een capaciteit, dat eventjes lucht geeft, maar na 5 jaar of na een economische crisis weer een opleving, dan stroomt dat weer helemaal vol. Dus ik voorspel je dat als we weer een beetje gewoon kunnen bewegen, dan zitten die treinen en die snelwegen weer heel snel vol.
Ja.
Dat moeten we niet als een maatschappelijk probleem beschouwen. Want diegenen die dan gefrustreerd in de file op de Coolsingel staan, die doen dat 3 keer. En de 4e keer denken ze, damn it, ik laat die auto thuis staan. Of ik rij met de auto naar het dichtstbijzijnde metrostation. Of ik ga verhuizen, of ik kies een andere baan. En dat is eigenlijk prima.
Nou ja, tegenwoordig, je zou wel kunnen zeggen, van als je in de file staat, je hebt eigenlijk geen... smoesje meer om in de file te staan. Want thuiswerken, dat werkt toch? We hebben gezien met z'n allen, thuiswerken. Ging zeker in het begin van die intelligente lockdown, ging dat echt heel erg.
Maar goed, dan moet je werkgever het ook toestaan na de coronacrisis natuurlijk.
Dat speelt, maar daar heb je natuurlijk als werknemer dan weer een sterkere rol om dat in te brengen. En ik denk, kijk, op zich ook in de file staan, er zijn best veel mensen die zeggen, dat is gewoon part of the deal. Hè, dat maar is
rustmoment.
Is een bewuste keuze enzovoort. Dat vind ik ook prima. Ik denk alleen dat we ervoor moeten waken dat er ook groepen zijn die gedwongen worden om heel ver te reizen. Als je kijkt naar Londen of Parijs, dan zie je dat de laagste betaalden, die wonen het verste weg, die moeten 1,5 uur reizen of zo om überhaupt ergens te komen. Daar moeten we maatregelen toe nemen. Het moet een bewuste keuze zijn, een vrijwillige keuze, om voor die ene baan per se ver weg te gaan, of dat jij graag in die auto wil zitten.
Maar eigenlijk zien we dat in een stad als Amsterdam toch ook al gebeuren. He, het centrum van Amsterdam is onbetaalbaar voor de meeste mensen.
Daar maak ik me ook zorgen om. Ja. Dus ik vind het heel raar dat een overheid heel erg veel subsidieert dat we steeds verder van ons werk zijn gaan wonen. In de afgelopen 30 jaar is dat verdubbeld. Van 11, nog wat naar 22,5 kilometer van ons werk wonen we nu. En de overheid investeert wel in die grote snelwegen en spoorlijnen, maar niet in gebiedsontwikkeling in de stad, waarbij je middeldure huur kan realiseren, waarbij meer mensen op de fiets naar hun werk kunnen. Dus eigenlijk voor de maatschappij veel voordeliger, financieel, maar ook in sociaal opzicht, in energetisch en klimaatopzicht. Dus ik vind dat we daar ander beleid moeten voeren.
Ja, en dan zeg je eigenlijk, we moeten verder kijken dan mobiliteit alleen. Het is een geïntegreerd vraagstuk.
Sterker nog, ik denk dat mobiliteit is geen doel op zich. Het is een middel. Dus mobiliteit is alleen maar iets om andere maatschappelijke waarden te bereiken. Dus ik vind mobiliteit ook helemaal geen maatschappelijke kwestie. Ik vind die andere dingen, het klimaat, de economie, sociale samenhang, biodiversiteit, dat zijn maatschappelijke vraagstukken. En mobiliteit draagt daar aan bij of speelt daar een verbindende rol.
Je noemde net een paar voorbeelden van steden die deze periode gebruiken om te experimenteren met plannen waar ze toch al aan dachten.
Ja.
Ik moet zelf ook denken aan Brussel, dat er nu 40 kilometer fietspad heeft aangelegd om ervoor te zorgen. Ja, het is niet heel veel, hè, 40 kilometer.
Volgens mij heeft elk dorp in Nederland dan weer. Ja.
Maar goed, het is een begin. Het is een begin voor Brussel, waar eigenlijk iedereen tot nu toe met de auto kwam.
Ja.
Zie je dat soort initiatieven meer? Of zeg je, eigenlijk zouden veel meer steden nu gas moeten geven om dat soort zaken aan te pakken?
Ja, ik denk dat het een enorme kans is. Dus je ziet aan de ene kant dat er tijdelijke maatregelen worden genomen om in de openbare ruimte, om daar eigenlijk ruimte te maken, om meer te verblijven en elkaar niet in die anderhalve meter te komen. En dan zie je dat het dus helpt om die auto daar wat uit te halen, zodat er meer ruimte is voor die voetganger en de fietser om afstand te houden. En ook dat mensen buiten hun huis of voor de winkel ook kunnen verblijven, omdat ze niet heel ver weg kunnen. En je ziet dat dat, dus dat is een soort tijdelijke maatregel, laten we dat hopen.
Ja.
Maar ik denk tegelijkertijd dat dat inderdaad ook testmomenten zijn voor dingen die je ook al wilde verkennen. En je ziet dat niet alleen in Nederland. Heel veel andere steden in Europa ontdekken die fiets. Dat hoeven wij niet meer te doen. Maar dus in Milaan en in Wenen en allerlei andere steden wordt dat massief uitgerold. Maar ik denk dat ook in onze steden, bijvoorbeeld die voetganger, die heeft het echt niet altijd even makkelijk, hoor.
Nee.
Kunnen die stoepen niet eens wat breder? Die moeten nou echt zoveel parkeerruimte. Ook die fietser is in een aantal steden, midden in Utrecht bijvoorbeeld, zijn er zoveel fietsers.
Ja,
misschien moet je daar ook fietsvrije straten maken.
Ja, ja, en dan is dat trottoir zo breed en dan staat er een bakfiets op. Kun je er nog niet langs.
Ja, nee, dus dat is die stilstaande voertuig.
Ja, precies, ja.
Ja. Ja. Ja. Maar dan denk je echt puur vanuit de anderhalve meter samenleving ook?
Dat dat juist een kans is. Dat,
ja, okay.
Dus nu is het toch heel raar. Het was 10 jaar geleden, was er een bejaarde Amerikaan, Alan Jacobs, die heel veel onderzoek naar dit soort dingen doet. Amerika is niet het beste voorbeeld voor de voetganger. Maar die kwam in Rotterdam met zijn witte gimpen, kwam die straten opmeten. En dan paste die zo van gevel tot gevel af. En dan vroeg hij, waarom is eigenlijk 2/3 van deze straat voor auto's? Was dat eigenlijk de bedoeling? Op de stoep kon je elkaar nauwelijks passeren.
Ja, ja.
Dus als het alleen maar over bereikbaarheid gaat, die straat. Ja, natuurlijk ga je dan voor elke gedachte ga je ver weg.
Ja.
Maar als je voor de deur al kan spelen en de buren kan ontmoeten en het is prettig en het duurt misschien ietsje langer om er te komen. En dat voertuig staat een beetje verder weg of je moet iets meer moeite doen. Is misschien helemaal niet zo erg.
Maar denk je dat steden structureel uiteindelijk dingen gaan veranderen? Of is dat toch lastig?
Ik heb net vandaag een column gepubliceerd. Nu of nooit. En dat is het volgens mij wel een beetje. Okay. Dus we kunnen nu we moeten behoorlijk gaan investeren om die economie weer op gang te brengen. Om die maatschappij op gang te brengen.
Ja.
Ja, als we dat geld besteden aan iets wat we al hadden. Ja, dan duurt het dus nog weer die hele investeringsperiode weer voordat we weer aan verandering kunnen denken. Dus we kunnen nu dat geld en al die investeringen inzetten om die transitie waarvan we wisten dat we er toch al mee moesten beginnen, maar nog niet zoveel zin hadden en het momentum was er niet en we hadden nog geen draagvlak, om dat nu wel te doen. En misschien moeten we dus beginnen met experimenten, zodat mensen het ook kunnen zien, kunnen beleven.
Ja.
En dat we dan nog meer draagvlak krijgen. Want je kunt natuurlijk niet tegen de wil van de meerderheid in dat maar even zo uitrollen. Dus je moet ook zieltjes winnen.
Ja, maar, en dat kost geld. Hè? Niet alleen geld, maar volgens mij zei je zelf ook al eerder, niemand zit te wachten op een metrolijn totdat die rijdt. Ongeveer. Hè? Dat
is alleen mislukt.
Precies. Ja. En dat hebben we in het recente verleden natuurlijk ook wel ervaringen mee. Ook hier in Amsterdam.
Ja, en kijk hoe groot het succes is van die lijn. Ja. Hè? Dus nu die er ligt. Veel meer passagiers dan ever voorspeld. Ook al jaren eerder. Natuurlijk hoeven we niet overal metrolijnen aan te leggen. Hè. Soms kan het met veel eenvoudigere middelen. Maar ik denk dat het wel een goed voorbeeld is dat het polderen wat we gewend zijn, het eeuwig met elkaar blijven praten, is ook een vorm van uitstel. Ik vind het heel mooi. In New York had je Times Square.
Uh-huh.
En 10 jaar geleden waren er ook initiatieven om dat wat autoluwer te maken. Nu is dat een kruising van 2 verkeersstromen. En het voorstel was, we houden nog maar 1 strook, 1 baan. En in plaats van daar eeuwig over te palaveren, hebben ze het gewoon eens even 3 maanden afgezet met bloembakken en gele verf. En ontdekten New Yorkers die ruimte. Toen hebben ze het weer teruggekeerd naar de oude situatie en hebben ze het debat gevoerd. Wat vonden we nou eigenlijk?
Ja.
Vonden we het een verbetering? Hoe kan het anders? Wat was er goed aan de huidige situatie? En toen is er voor een nieuw ontwerp gekozen hoe dat permanent in te richten. Het is veel autoluwer geworden.
Dankjewel, Daan Zandbelt. Hij is rijksadviseur, stedenbouwkundige en architect.
We moeten veel meer experimenteren, ik hoor het al.
Ja, dat is duidelijk.
Ja.
Nou, waar ga je mee beginnen?
Nou ja, laten we een pot verf kopen. Dat is de eerste dan waarschijnlijk.
Zo moeilijk is het.
We willen natuurlijk weten, Nout, hoe mobiliteit van de toekomst eruit ziet, hè, na corona. Want opeens zitten we in een situatie dat mensen nauwelijks meer gebruik maken van de auto of het openbaar vervoer. Het is rustig in de trein, op de wegen, maar er is een periode dat we weer ons gaan bewegen. En wat betekent dat nou voor de stad na corona, de mobiliteit daarin. We hebben net al een andere expert gesproken, Daan Zandbelt. Maar we hebben nog een expert, want we willen natuurlijk altijd van meerdere kanten informatie horen. Het zijn wel allebei Rotterdammers trouwens, Nout.
Ja, dat vind ik niet erg.
Ik ook niet, want ze weten daar wat stedelijke ontwikkeling betekent. We hebben nu contact, als het goed is, met Martin Guit. Hij is ingenieur en senior advisor integrale strategische mobiliteitsvraagstukken voor de stad en regio Rotterdam. Dag Martin.
Goedemiddag Meindert en Nout. Ja, hartstikke leuk om met jullie te spreken. Dat klopt. En ik werk voor de stad Rotterdam. Ik mag graag ook adviezen geven aan onze college op het strategisch niveau hoe met mobiliteit omgaat. Want de belangrijkste boodschap is dat mobiliteit moet bijdragen aan een aantrekkelijke stad. Dus dat is ook mijn doel altijd.
Nou, en die stad die klinkt op dit moment best aantrekkelijk. Je staat ergens buiten. Ik hoor zelfs vogeltjes fluiten in de stad. Is dat ook een beetje de aantrekkelijke stad die je voor ogen hebt?
Nou, ik sta inderdaad in mijn woonomgeving. Dus, en ik heb het geluk dat ik aan een vrij groene omgeving grens met mijn huis. Dus aan een park. Dus ik loop zo elke dag een rondje in het park. En houd loopt daar hard. Nu sta ik aan een singel. Dus ja, dat klopt dat je dat hoort. En dat is wat we natuurlijk in deze tijd ook heel belangrijk vinden. Directe groen aan je omgeving.
Maar dat is natuurlijk ook wel aantrekkelijk voor een post-coronatijd. Denk je dat mobiliteit in de stad na corona anders zal zijn dan we hadden voor corona? Of denk je dat we toch vrij snel weer in die oude situatie terecht zullen komen?
Ik durf te stellen dat dat wel gebeurt. Het zal, omdat wat ik zie, ook dat die digitalisering in het thuiswerken, maar ook met wonen of werkafstanden, mensen elkaar voor werk bezoeken, dat gaat drastisch afnemen. Dat hoor je nu al, want dat digitalisering neemt een vlucht. Dus dat betekent dat op wat langere afstanden het woon-werkverkeer, zeker ook naar Rotterdam en in de regio, wat zal verminderen. Maar in die stad zelf zie je juist dat het lopen en het fietsen heel erg belangrijk aan het worden is. Mensen gaan dat nu echt waarderen. En wij zien dat Rotterdam is een bijzondere stad, omdat het heel veel ruimte voor de auto heeft, wat ook goed is. Maar daar mag wel een stukje af. En ik denk dat dat echt wel gaat veranderen. Daar waren we al mee bezig, maar dat krijgt een versnelling in mijn optiek. Dus ruimte voor fietsers en voetgangers, dat wordt echt belangrijk.
En is dat al ingezet dan? Zien we daar de eerste contouren van?
Ja, want dat is wel heel erg leuk. Eigenlijk voor deze tijd hadden wij... Ja, er gaat nu wat wind waaien, dus het zal misschien wel wat ruis geven.
Heb je ook in de stad buiten natuurlijk.
Ja. Kijk.
Ja, daarom. Ja. Als je buiten bent, dan is het... Dat waren we al aan het doen. Hè. Het college heeft al gezegd dat ze ook zien hoe die stad verandert. En dat we vooral zien dat die fietser en die voetganger zeker in de binnenstad meer ruimte moeten krijgen. Nou, we gaan nu bijvoorbeeld komende tijd experimenteren met wat minder ruimte voor de auto's in de Maastunnel. We geven meer ruimte voor de fietser rondom de Erasmusbrug, omdat dat daar knelt. Zeker in die anderhalve meter samenleving. Fietsers moeten elkaar goed kunnen passeren. Dus je ziet dat echt een versnelling gaat geven. En we moeten alleen oppassen dat de auto blijft natuurlijk wel onderdeel van de mobiliteit in de stad. Alleen die dominantie in de ruimte, die zal een stuk minder gaan worden.
Oké, Rotterdam wordt dus niet anti-auto?
Nee, ik vind dat hoort niet bij een stedelijke samenleving. De auto is daar onderdeel van. Alleen wat wij gezien hebben de afgelopen 30, 40 jaar, dat is een beetje wat Daan ook aangeeft, is dat we daar gigantisch hoeveel hebben geïnvesteerd. Alleen, we moeten nu zien dat we weer terug wat meer ruimte geven aan die fietser en die voetganger. Want mensen willen toch heel graag fietsen en lopen. En dat is, dat is het belangrijkste aspect.
Ja, is dat zo? Want Rotterdam staat ook bekend als een verkeersinfarct zo af en toe. Hè? Alle wegen daar staan ook af en toe volledig stil. En je zou ook kunnen denken dat er straks meer mensen in de auto gaan stappen. Om bijvoorbeeld vanwege het besmettingsgevaar door corona. Ik zeg maar iets. Dus het zou ook kunnen dat het helemaal averechts gaat werken.
Ja. Nou, kijk, wat we echt gezien veranderen, wij meten en tellen elke dag de hoeveelheid verkeer in wat binnen en buiten Rotterdam komt en in en uit gaat. Nou, dat is heel simpel. Het woon-werkverkeer is meer dan gehalveerd. Dus we hebben, als je kijkt, zeg maar januari was het 100 auto's de stad in, even als metafoor. Nu zijn het er nog maar 40, 50. Wat er gaat gebeuren is dat aantal wel iets zal stijgen, omdat men minder het OV gaat gebruiken. Dat zal misschien naar 50, 60 gaan. Of misschien 70. Maar ook juist ook heel veel mensen geven aan dat ze juist die kortere afstanden veel meer willen fietsen. En zeker in de stad zelf. Nou, en die zal ook flink stijgen. Dus het aantal auto's zal echt verminderen. En dat blijft ook wel minder. En die ruimte, die moet je echt gebruiken voor de fietser en de voetganger. Want die gaat ook nog meer stijgen.
Ja, je hebt het over experimenten die jullie uitvoeren daarmee. Hè. Hoe belangrijk is dat? Dat het niet alleen maar van papier afkomt, al die plannen.
Nou, kijk, in de huidige samenleving, en volgens mij, dat vond ik wel aardig ook aan wat Daan zei. Vroeger had je toch de plannen van de overheid bedenkt wat en dat gaan we dan uitvoeren. En dan mag je als burger het goed vinden of niet. Nou, die samenwerking gaat gewoon niet meer. Dus wat je ziet is dat je met de omwonenden, maar ook met de belanghebbenden, een aantal experimenten bedenkt en initiatieven. En daarmee ook draagvlak creëert. En op het moment dat er draagvlak is, en dat gaat natuurlijk, je hebt nooit 100% draagvlak, want dat gaat niet in de stad, maar je moet wel een groot deel draagvlak hebben. En daarmee kan je dingen veranderen. En als je zegt, het is een experiment, dan denken mensen, oké, het is tijdelijk. En dan kan je kijken, wat functioneert wel, wat functioneert niet. En dan kan je overgaan, als iedereen tevreden is, of er dingen aanbod, kan je overgaan naar een zoals dat heet, de nieuwe situatie. Kijk, en vroeger legde het gewoon aan en dan achteraf was iedereen boos.
Nou, ja, precies.
Ja. Of zo, hè, wat, haal je mijn parkeerplaats weg? Ja, nee, ja. Maar we willen wel ruimte maken. Ja, maar dat is helemaal niet handig. Nee, nou, dat soort dingen doen we nu echt structureel anders.
Ja, maar je kunt nooit iedereen gelukkig krijgen natuurlijk.
Nee, een mooi voorbeeld, een initiatief wat de afgelopen periode is ontstaan, de vakantiestraat. Misschien hadden jullie daarvan gehoord.
Ja.
Dat is, dat is in de straat. Daar hebben wij van gezegd, nou, als gemeente vinden wij dat een goed idee. Maar dat betekent dat bijvoorbeeld geparkeerde auto's uit de straat moeten. Nou, dat kunnen we allemaal oplossingen verbieden, maar we hebben wel gezegd, we gaan niet als één of twee personen in de straat dat vinden. Dan moet wel voldoende draagvlak zijn onder de grote deel van de mensen in de straat. Want je kan het niet voor één of twee personen doen. Nou, en zo zie je dus dat we ook daar veel meer mee gaan samenwerken. En dan gaan wij als gemeente dus proberen te helpen die oplossingen te bieden. Maar het draagvlak moet wel uit de samenleving komen. Want anders krijg je weer van, wij leggen het op. Dus dat is wel ook een goede samenwerking die we zoeken.
Martin, het lijkt mij dat dit moment een ideale periode is om dat soort experimenten uit te voeren. Hè? Hebben jullie het aantal experimenten ook verhoogd op dit moment? Hebben jullie experimenten naar voren gehaald?
Ja, we hadden een aantal in de pijplijn, vanuit dus meer ruimte voor de fiets. Nou, die hebben we nu versneld. Dus vandaag is de Rasmusbrug al ruimte, meer ruimte voor de fiets gedaan. Volgende week gaat die Maastunnel-rijbaan afgesloten worden, waardoor er minder auto's door de Maastunnel gaan. Dat zijn voorbeelden. Het Kruisplein hebben we nu recentelijk gedaan. En wat we nu aan het doen zijn, is om vooral een aantal van deze initiatieven met ondernemers. We gaan het terras gaat volgende week open. Nou, er zijn inmiddels een 30 straten aanpak is er neergelegd, waarbij we een plein aanpak, waarbij de terrasruimte heel erg groot gaan worden. Dus dat betekent dat we ook ruimte veel meer voor die terrassen gaan bieden in die anderhalve meter. Ja, dat gaat volgende week functioneren. En wat dan heel belangrijk is, is dat je dat, als het dan op dat moment gebeurt en open gaat, moet je goed kijken wat er gebeurt. Dus niet zomaar zeggen, nou, we hebben het gehad en we gaan naar de volgende. Nee, goed kijken of het werkt. En dat kost ook tijd. En dan kunnen we weer dingen bijstellen. Dus het is een, de komende periode wordt bijzonder, omdat we dus heel direct gaan zien wat het gaat betekenen.
En hoe bepaal je dat iets werkt? Wanneer werkt iets? Wanneer is iets geslaagd?
Nou, het is wel aardig. Ik zit zelf tegenover een basisschool bij mij in de straat. En daar komen dus 's ochtends vroeg komen. Daar is een protocol voor opgesteld. Toen die open gingen, 11 mei, kom zoveel mogelijk lopend en fietsen.
Ja.
En parkeer niet de auto voor de deur. Nou, ik kan je vertellen, ik ging altijd 7:45 of zo, rond 8 uur, 7:45, weg naar richting het kantoor. En dan was één gecrew van auto's. Het was bijna onveilig mijn eigen straat uit te komen. En dat erg ik me eigenlijk heel erg dood aan. En nu zie je dus dat het echt werkt. Want het is nu ook een stuk minder druk, omdat niet iedereen tegelijk komt. Maar mensen lopen, fietsen, mensen hebben afstand van elkaar. Dus ja, het gaat natuurlijk ook om, je kan als overheid alles maar het gaat ook om dat de mensen het op die manier kunnen uitvoeren. En je moet dus ook kijken dat het gebeurt. En dat doen we dus ook. En dat betekent, wat ik al zei, als bij die terrassen worden vergroot, moeten we wel regelmatig kijken, hè, met de handhaving ook, functioneert het? En het gesprek gaan met de horecaondernemers en niet zeggen, je doet het niet goed, maar dan wel zeggen, hoe kan het beter?
Want is dat inderdaad alleen met handhaving te creëren dat inderdaad het niet weer terugvalt zoals het was, zoals bij die scholen? Hè? Want dat herkent iedereen ook wel, dat daar vaak ook bij basisscholen veel auto's staan, ouders die hun kinderen met de auto brengen, terwijl dat eigenlijk gewoon te voet of met de fiets zou moeten. Wat we nu ervaren dat dat prima kan en ook heel erg prettig is. Maar je wil ook voorkomen dat mensen weer in het oude patroon terugvallen.
Nou, dat is een goed punt. Kijk, wat we nu doen is dat er bijvoorbeeld ook wordt geëxperimenteerd. En dat was net voor de coronacrisis hadden we afgesproken met twee scholen om te zeggen binnen 100 meter mag je niet met je auto parkeren. Dus het laatste stuk moet je lopen. Nou, dat is doorgezet nu in de andere straten. En ik denk dat wat belangrijk is dat scholen en ouders zelf nu ook zien van, oh ja, het kan dus ook anders. Want ook die ouders die hun kind brengen, die zeggen dan, ja, ik breng mijn kind omdat het onveilig is voor de school, want er staan al die auto's. Ja, maar als je zelf, hè, snap je, een soort visuele cirkel waar je niet uitkomt. En nu is dat doorbroken. Dus je kan niet alles opleggen, maar mijn stelling is dat voor een groot deel mensen nu ook zullen de voordelen ook zullen zien hiermee. Nou, ik denk dat wat nog één ding wel belangrijk is. We zitten natuurlijk hiervoor, ik heb het zelf ook ervaren, ik denk jullie allemaal, een soort haastsamenleving. Hè? Je brengt je kinderen naar school, dan ga je zo snel mogelijk naar je werk en dan moet je dit doen. En nu, ook door die digitalisering, kan je de kinderen naar school brengen en zeggen, oh ja, ik fiets weer terug, want ik ga het eerste anderhalf uur thuis werken. Hè? En ik denk dat dat ook best heel veel invloed kan hebben.
Ik hoop het. En het is inderdaad een ervaring die ik ook wel ken. Dus laten we hopen dat dat gebeurt. We kunnen in ieder geval stellen dat er een hele lekkere frisse wind door Rotterdam waait. Martin.
Ja, dat zeker. Ja. Ja, dat letterlijk en figuurlijk.
Dankjewel. Martin Guit, ingenieur en senior advisor integrale strategische mobiliteitsvraagstukken voor de stad en regio Rotterdam. Nou, we hebben nu twee experts gehoord over mobiliteit in de stad na corona. Wat heb jij nou geleerd hiervan?
Nou, dat je dus gewoon dingen moet doen om te kijken hoe het, uitpakt.
Experimenteren.
Ja, zeker, zeker. Kijken hoe dat uitpakt en hoe mensen zich gedragen. En dan op basis daarvan beslissen hoe je het voor de toekomst structureel gaat veranderen. Want dat werkt dus.
En doe het ook nu, hè? Want nu is die kans.
Nu is de kans. Ja, eigenlijk had je er al net iets eerder mee moeten beginnen. Misschien 3-4 weken geleden, waarmee mensen echt de eerste
stappen. Veel steden waren er al mee bezig. Ja, dus haal die projecten naar voren. Ja. Dat zie je ook wel gebeuren.
Ja, maar ik zie toch ook bijvoorbeeld hier in een stad als Amsterdam nog heel weinig gebeuren op dit moment. Dus ja, er is wel nood aan de man om even wat sneller en gas erop te gaan geven, volgens mij. Maar dan niet met de auto, toch?
Ja, buiten de stad.
Ja, dat bedoel ik
dat dan wel.
Spitsbrekers wordt mede mogelijk gemaakt door Gazelle e-bikes, ALD Automotive en ANWB Zakelijk. ANWB, ook voor Zakelijk Nederland staan we klaar.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.